Ja, ik weet het. Ja, ja dat is een probleem bij mij. Maar goed, ik probeer er aan te denken. Galaten. Ja, ja. Galaten, ja. We gaan verder met Galaten. Daar zijn wij gewoon hier in Sassenheim mee bezig. En in Galaten 1 vers, vorige keer hebben we het, ik lees gewoon even vers 6 tot en met 9. Galaten 1 vers 6 tot en met 9. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Laat het open in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij hier zitten en de brief van Galaten, Vader, willen wij bestuderen, want dat is een belangrijke brief voor ons ook. Het lichaam van Christus heden ten dagen, omdat ja, hij is heel erg actueel, omdat veel mensen een andere evangelie aanhangen, Vader. Dat we hierdoor geleerd en gesterkt mogen worden en daardoor ook wetenschap krijgen hoe wij ook mensen kunnen met het woord kunnen weerleggen als zij zijn afgeweken. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou, ik had net even een gesprekje met Maarten erover. Nou, je ziet het, hè? Ander evangelie. Staat er. Paulus zegt, er zijn er die gaan een ander evangelie verkondigen. En wat is dat ander evangelie? Nou, dat zegt hij in vers 7, vers 8 en 9. Als iemand, ja, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben. Dus een evangelie, buiten wat Paulus verkondigd heeft, dat is dat andere evangelie. En dat is niet, er komt niet iemand met de Koran. Die was er toen trouwens niet eens. 600 jaar daarna pas. Daar gaat het ook niet. Ook niet een boeddhist. Nee. Het was in de tijd van de Galaten. En er was namelijk al een evangelie. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Ja? En dat is het andere evangelie. Met een andere Jezus. En dat soort dingen allemaal. Christus na de openbaring van de verborgenheid. Paulus. Of Christus in overeenstemming met hoe die geprofiteerd is in het Oude Testament. Dat zijn de evangelie waar het om gaat. Nou, en dat is de situatie. En Galaten die zijn begonnen, zoals Paulus bij hen kwam, ze hebben het aangenomen. Geweldige tijd. He, ze hebben hem zelfs aangenomen als een engel gods. Ze zouden hem zelfs hun ogen willen geven aan hem, staat er. En nu, zegt hij, ben ik nu een vijand geworden. Omdat, nou, broeder Bert zei het net al, vertel het goede nieuws. Ja, krijg toch soms een strijd en een gedoe. Omdat men dit evangelie gewoon niet wil aannemen. Ja, dat is de situatie. Dan lijkt het alsof je een vijand bent van je eigen broeder en zuster. Nou, dat heeft Paulus ook meegemaakt. Ben ik dan een vijand van jullie geworden? U de waarheid zeggende, de waarheid. Evangelie van de voorhuid is de waarheid voor het lichaam van Christus in deze bedeling van genade. Moet je wel de Statenvertaling lezen. Anders lees je niet dat er bedeling staat. Dan lees je ook niet dat het evangelie van de vooruit en van de besnijdenis is. Dus ja, als je een andere vertaling leest, hoezo andere evangelie? Weet je wel? Het zit hem soms in hele kleine woordjes. Bedeling, hoezo? Welke bedeling? Het is toch allemaal hetzelfde, Petrus en Paulus, hoezo? Ja, als je woordje bedeling eruit laat. Maar dan nog, verklaar dan nog maar eens. Ze kunnen zoveel uit de Bijbel halen. Maar nooit zoveel dat je niet meer gered kan worden. Want ik kan ook uit de Bijbel van de Jehovah's Getuigen. Ik kan ook uit de NBG-vertaling. Uit die andere vertaling kan ik het evangelie aan u vertellen. Ja? En dan, want door zijn bloed in Colossens is weggelaten bijvoorbeeld. Vergeving. Maar dan ga ik naar Efeze 1, daar staat het er ook. Dan moet je dat er ook uithalen. Dus er wordt ook veel geschrapt. Maar als ze alles gaan schrappen, dan weet iedereen wel. Dus je moet het een beetje veranderen. Een beetje weghalen, een beetje. Of je moet gewoon zeggen, die Bijbel, die moet je gewoon vernietigen. Maar dat werkt ook niet, want hoe meer er vernietigd werden, hoe meer erbij kwamen. Dus dan ga je het langzaam een beetje vervalsen en veranderen, dingetjes weglaten. Maar dan nog, al is het nog zoveel. Ik zei het al, dan kan je dit weghalen, je kan dat weghalen. Evangelie van, wordt evangelie in en dat soort dingen allemaal, of naar. Maar wat doe je dan met als Paulus zegt, ik ben apostel van de heidenen. In Romeinen 13. En de val van Israël. De zaligheid is nu niet meer bij, enzovoort, enzovoort. Ze komen niet uit. Gewoon rechtsnijden is de weerlegging van alles. En Paulus is in de eerste twee hoofdstukken van Galaten, is hij zichzelf aan het verdedigen zijn apostelschap. Ja? Hij zegt, ik ben apostel van de heidenen, ik maak mijn bediening heerlijk. Het is niet zo dat ze Paulus op een goed stuk moeten zetten. Oh, Paulus is mijn held. Verder van dat, maar wel zijn bediening. Daar gaat het om. En die bediening was, aan hem is de Heer Jezus Christus persoonlijk verschenen en heeft aan hem een ander evangelie geopenbaard. Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Het was verborgen al die tijd. Nou, en als je ziet in vers 8 en 9, dat als iemand een ander een evangelie verkondigt, ja, of een engel uit de hemel, dat hebben we vorige keer al gezien, die is vervloekt, die is in de band gedaan, die is afgesneden. Christus is ook een vloek geworden aan het kruis, afgesneden van het leven, ja. Dat is ook een gelovige nu die een ander evangelie zich laat verkondigen. De verkondiger, die is een vervloekt in Gods ogen. Maar degene die ook daarna gaat luisteren, is in Gods ogen ook een vervloekte. Dus Gods kracht, ja, de levenssappen van Gods woord, hè? Het is het levende woord. Het is, wij zullen niet alleen bij brood leven, maar ook bij de levende woorden van God. Ja, we moeten het juiste brood opeten. De hele Bijbel is brood voor ons, ja, is spijzen. Maar voor mijn bekrachtiging is het maar eigenlijk alleen de brief van Paulus, is mijn voedsel om gesterkt te worden in de inwendige mens. En het andere niet. Je kan, natuurlijk, je mag het lezen, maar ga het niet beschouwen als voedsel waardoor je gesterkt wordt in je inwendige mens. Want het is een andere evangelie en je bent vervloekt, je bent afgesneden. God, het is in feite gewoon, de geest wordt geblust. Hij verlaat je niet, dat zegt de Bijbel niet. Blust de geest niet uit. Dat betekent niet dat hij je verlaat. Nee, hij gaat uit. Dus wat doet een geest? Een geest, wat doet de Heilige Geest? Hij versterkt je. Hij geeft je verlichting. Hij leert je. Dus als die geblust is, dan word je dus niet meer geleerd. Dan krijg je ook geen licht. Ook geen kracht. Terwijl de geest nog steeds in je woont. Dat is het gevolg van de andere evangelie. Want kijk met mij even naar Marcus 11. Ja, moet je daar nou zo'n punt van maken? Nou, als Paulus er een punt van maakt, dan moeten wij het zeker doen. Marcus 11, vers 12. Dat heb ik vorige week ook gelezen, maar voor degenen die dat niet nader had gezien of die er niet bij waren, lees ik het nog eventjes. Marcus 11, vers 12. Bladzijde 1095. En des andere daags, als zij uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden. En waarom? Want hij had honger. Nou, vijgen, ja, die kan je eten. En daarbij gekomen zijnde, vond hij niets anders dan, niets dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordde, zeide tot dezelfde, niemand eet de enige vrucht meer van u in de eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Nou, leg dat nou maar eens uit. Waarom staat het daar? Gewoon maar, hij zei dat en klaar. Nee, dat staat daar niet zomaar. Dat staat echt om iets te leren. Daarom, alle schrift van God is ingegeven en is nuttig tot lering. Dus daarom lezen we ook de hele Bijbel. Ter lering. Hebben we het over de bekrachtiging, dan spreken we over de brieven van Paulus. Spreken we over de gehoorzaamheid van het geloof, spreken we over de brieven van Paulus. Maar wat heeft de Heer Jezus hier nou gedaan? Nou, kijk even verder in vers 20 en 21. Desmorgens vroeg, voorbijgaande, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. Maar vooral vers 21. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Zie je, dus wat de Heer Jezus zei, dat was een vervloeking. Wat is nou die vervloeking? Zie je dat je, je kan wel zeggen, ik typ gewoon iets in op de online Bijbel. Maar je moet soms, dan kom je er nog niet achter. Want soms staat er net een paar versen ervoor of daarna, of de context, dat je het pas gaat begrijpen. En die vervloeking is dat Christus zei, niemand eten enige vrucht meer van u in de eeuwigheid. Dus de vervloeking, en wat gebeurde? De boom was verdord van de wortels af. Ja, dus dat betekent verdorring. En dat betekent geen vrucht. We hadden vroeger ook vruchtbomen in de tuin. Soms had je een goed seizoen. Vooral waren de, volgens mij de perenboom daar gevoelig voor. Enige, vooral één boom, weet ik nog heel goed. De enige, soms al een jaar, prachtige mooie van die grote eetperen. Heerlijk. Maar soms, er is helemaal niks aan. Niks. Ja, maar het jaar daarna bijvoorbeeld weer wel. Maar hier spreken we over in de eeuwigheid. Ja, waarom zegt hij dat? Nou, die vervloeking zie je. Dus vanaf de wortels af, wat gebeurt er via de wortels? Komen de levenssappen en met hout ben ik een beetje bekend. Dat gaat via de ring van de boom in het cambium. Je ziet altijd zo'n lichte ring om de boom als je hem doorzaagt. Midden is donker en aan de zijkant zie je zo'n lichte ring. Kennen jullie wel? En dat zijn, daar gaat het voedseltransport van de boom doorheen. Naar boven, naar de blaadjes en dan de vrucht. Als jij dat, die witte ring aan de zijkant gewoon even gaat doorsnijden, dat doorzaagt, die ring, dan sterft het af. Want die voedselsappen, die gaan niet door de binnenkant van de boom, dat is verkernd, dat is afgestorven. Maar de buitenkant is nog levend. En daar gaan die voedselsappen doorheen. Daar zie je ook vaak de houttoren en zo zitten. Want daar zitten de voedselstoffen in. Binnen is verkernd, is dood. Nou, dat gebeurt, dat heeft de Heer Jezus Christus gezegd. Die voedselsappen, wat het leven is, waardoor de vrucht komt, dat is afgesneden, verdord. En dat is na de vervloeking bij de gelovigen met een ander evangelie exact hetzelfde. Dus als wij kijken in Galaten 1. Galaten 1. Als hij dat zegt in. Wat is het gevolg van een ander evangelie? Zal ik nog één keer opschrijven. Dus. Ander evangelie. Wat is het resultaat van? Dat is een verkering. En dan zit het woordje verkeerd in. Ja? Verkering. Nou, ik zeg maar even verkeerd. Wat is daar het gevolg van? Ontroering. Lees maar in de tekst. Ontroering. Ja, dat zie je staan, hè. Kijk, wordt overgebracht tot andere evangelie, vers 6. Ja, en dat geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Dus het evangelie van Paulus, dat gaan ze verkeren. Ik heb hier verkeerd staan, dan is het een verkeerd evangelie. Woordspeling, hè. Het is een verkeerd evangelie, het is verdraaid. Dat is een ander evangelie, dat is het evangelie van het koninkrijk. Is dat geen zuiver evangelie? Ja, natuurlijk wel. Alleen voor het liggen van Christus is het de verkeerde evangelie. Dus dan zijn de mensen die dat doen. En dan zie je, dat is tot ontroering van de zielen, van de gelovigen. Handelingen 15 spreekt hij, 14, dat Paulus ging de gemeentes langs, hun zielen sterkende. Hij preekte tot hun, het evangelie wat Paulus verkondigde, en dat sterkte hun zielen. Maar een ander evangelie, wat ze verkeren, dat ontroert onze zielen. Dat maakt onze zielen juist zwak, in verwarring. En wat is daar het resultaat van? Ik kan het helaas niet, maar doe maar even zo. Wat is daar het resultaat van? Vervloeking. Vloeking. Dat krijtje is niet al te best. En wat is het resultaat van de vervloeking? He, dat je dus afgesneden bent. De verdorring. Met de Heer Jezus laatst net. Verdorring. Dat, en wat is verdorring? Nou, Hans, volgens mij zei jij het al net. Geen vrucht. Ja? Met andere woorden. Een ander evangelie. Draag jij geen vrucht. Ja, misschien voor mezelf. Misschien voor mezelf. Dat kan. Dat ik denk dat ik. En dat zien we ook. Hè? Ik had net een gesprekje. Ja, ik was even naar een andere kerk. Ik heb gezondigd. Nou, je hebt niet gezondigd. Maar. Ja, en dan zie je dus een volle bak en nou ja, allemaal mooie dingen, leuke dingen. En in de ogen van die mensen denk ik, nou, we zijn een succesvolle organisatie, dat loopt op wieltjes, je moet eens kijken. Dus we hebben veel vrucht. Maar ja, de vraag is of God dat ook vindt. En dan zeg ik, nee. Het is namelijk een ander evangelie, het is een verkeerd evangelie. Daardoor ontroering, nou dat zien we ook volop, ontroering in de zielen van de mensen, verwarring, chaos, schande voor God. Daardoor, ik kan het zelf niet eens leven, staat er nou, vervloeking, ja, dat is een V. Ja, de krijtjes waren niet zo goed. Nou ja, jullie weten het, vervloeking. De Heer Jezus zegt, je ziet die boom verdorren en het resultaat is geen vrucht. Nou, wat ik nou met jullie even wil gaan doen, we gaan nu naar Genesis 3, vers 7. Want die vijgenboom, die zien wij al heel vroeg in de Bijbel staan. Dat weten we allemaal, hè? Genesis 3, vers 7. Waar staat de vijgenboom voor? En Paulus heeft dat met het andere evangelie te maken. Genesis 3, vers 7. We weten, de vrouw die zag dat die boom goed was, hè? Vers 6, tot spijzen. Satan heeft haar verleid. En wat zien wij? In vers 6. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man en met haar en hij at. Nou, dat hadden ze niet mogen doen en ze hebben het gedaan. Op dat moment zien we gelijk de verandering. Want, boom, de zonde komt de mens binnen. Bij Adam en Eva. En Adam wordt ter verantwoording geroepen, want je ziet God. En daarom zie je ook dat Paulus spreekt ook over, door één mens is in de wereld. Hij spreekt over Adam, niet over Eva. Eva is verleid, maar Adam had in moeten grijpen. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft geluisterd naar de stem en die was niet overeenkomstig de leer van God. En dan zie je dat de vloek komt over de schepping en de zon in de wereld gekomen is. Maar eerst bij hunzelf, want je ziet, ze aten en op dat moment toen werden hun beide ogen geopend. En zij werden gewaar. Dat is het geweten. De boom van de kennis van goed en van het kwaad. Het geweten, wat gebeurde op dat moment? Ze zagen dat ze naakt waren. Onmiddellijke reactie. Zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Toen hoorden ze God komen, vers 8. En wat zie je? In vers 8, 9, God die riep Adam. Maar wat hebben ze gedaan in vers 10? Ik hoorde uw stem in de hof, ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dat zijn de... Hier zie je precies hoe de zonde werkt in de mens. De zonde, je wordt door je geweten, word je gewaar. Ik heb gezondigd. Wanneer gaat je geweten spreken? Als je zondigt. Ping! Weet je gelijk? Als je niet zondigt, dan spreek je geweten niet. Het is gewoon stil. Niks aan de hand. Als je zondigt, je bent in overtreding. Dat is wat je geweten doet. Zij werden gewaar. Dus de reactie zie je hier op de zonde. Wat er dan gebeurt bij de mens. Schuld. Geweten zegt. Schuldig. Overtreden. God heeft gezegd dat je niet mag doen. Je hebt het toch gedaan. Schuldig. Wat is dan bij ons, wat gebeurt er dan bij ons van binnen? Als je dat, die schuld, dan komt dus die angst. Ja, wat zegt Adam in vers 10? Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Ik ben bang, dat is de angst, de schuld. Als wij zondigen, ons geweten spreekt het, we begrijpen gelijk de emotionele, we krijgen de emotionele reactie van, ik ben schuldig, dus ik ben angstig. Ik krijg ook schaamte. Want wat hebben ze gedaan? Ze zagen, we zijn naakt. Ja? En dan de verwerping. Ja? Dat is als wij tegen God zondigen, ja? Als ik gezondigd heb, dan weet ik, ik sta schuldig voor God. Ik heb de angst, ik vreesde. Dat is de reactie. Je weet, ik heb tegen God gezonden. Ik krijg angst, zie je met Adam ook. En dan zie je ook dat ze dus, ja, vers 10, de verwerping, ja, ik vreesde en daarom verborg ik mij. Ik ga me verstoppen voor God. Maar wat ze hebben gedaan, de reactie bij hun is natuurlijk, wat moet ik nou doen? Het eerste wat ze hebben gedaan, en zo werkt de mens, zo zie je de zonde werkt. Als wij zondigen, wat is onze eerste reactie? Dat deden zij ook. Gelijk, ik ga het bedekken met goede werken. Ja. Wat had Adam moeten doen? Het was gebeurd. Hij had moeten zeggen, Eva, hier kom jij. Wij gaan nu naar God toe. En we gaan het belijden. En heren, kunt u het vergeven? We hebben iets gedaan wat niet gemogen. Dat is de weg die wij moeten gaan. Nu nog steeds. Onze zondige natuur, die emotionele reacties die je leest, dat weerhoudt ons, als je dat doet, om juist gewoon naar God te gaan. Adam deed dat ook niet. Die ging zich verstoppen, die ging zich bedekken, die was natuurlijk bang. En hij denkt, goede werken doen, en zo koop ik dat af. Zo ga ik, dat is religie. Dat is nou precies wat religie doet. Ik ga door goede werken, ga ik het weer goed maken. En dat is nou precies wat God niet wil. Je ziet ook, hij heeft ook later die rokken van vellen gemaakt. Nee, je had naar God moeten gaan, gewoon open vizier, gewoon moeten zeggen, we hebben gefaald, we hebben gezonden. Nou, God is een liefdevolle God. Hij roept ook Adam ter verantwoording. Adam, waar zit je? Hij kwam niet om. Hij gaf Adam de gelegenheid om verantwoording te doen van zijn zonde, het te belijden. En dan had het God had het gewoon goed gekomen. En dat deed hij niet. Hij, integendeel, in plaats van dat te doen, ging hij zijn schuld bedenken met goede werken. En dat is zo zitten wij als mensen allemaal in elkaar. De hele wereld ziet er zo uit. Elke religie, je moet dat en dat en dat doen. Dat is allemaal bedekken van de schuld. Allemaal door goede werken te doen. Dat is de reactie op zonde in de mens. Dat zie je, deze reactie zie je overal als er zonde in het spel is in de wereld, bij de mensen. Nou oké, okay, en als je dan niet onderuit kan met je verantwoording, wat gaan we dan doen? Wat zegt Adam dan? Ja, oké, okay, ik heb het dan wel gedaan. Maar het komt natuurlijk wel door de vrouw die u mij gegeven heeft. Dus oké, okay, dan wordt het dan toegegeven. Maar dan krijgen we het afschuifsysteem. Het komt omdat, bla 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 bla, de vrouw. En het afschuifsysteem. Zie je dat hij weer niet voor de volle 100% zegt, nee. En dat is precies wat psychologie ook doet. Oké, dat is allemaal gebeurd. Maar nu gaan we zoeken, het komt daardoor. In plaats van gewoon te zeggen, ik ben het probleem, de zon is het probleem. Nou, kijk, met Jesaja 64 vers 4. Jesaja 64 vers 6 bedoel ik. Over die goede werken, dat bedekken. Hè? Hier zien wij dat met die vijgenbladeren. Vijgenbladeren, we hebben het over de vijgenboom. Hier zien wij Jesaja 64 vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine, kijk, en onze gerechtigheden, zie je het? Het gaat om, hier staat onze gerechtigheden, wat wij denken dat onze goede werken, onze gerechtigheden, wat zijn die in Gods ogen? Als een wegwerpelijk kleed. Zie je, bedekt je met die zogenaamde gerechtigheden. Dat deed Adam ook. Ja, we gaan goede werken doen. En dan, nee. In Gods ogen zijn die gerechtigheden voor mij als een wegwerpelijk kleed. Wat doe je ermee? Weg ermee. Wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dat zijn onze gerechtigheden. Kijk hoe God het noemt in Jesaja 59 vers 6. 59 vers 6, vers 4. Er is niemand, Jesaja 59 vers 4. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Kijk, wat de mens, wat kunnen zij voor gerechtigheid produceren? Kijk, zij broeden basilicus eieren uit. En zij weven spinnenwebben. Kijk, die van hun eieren eet, moet sterven. Want als het in stukken gedrukt wordt, barst er een ander uit. Dat is niet veel soeps, toch? Hun webben deugen niet. Kijk, tot klederen. Zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. En een maaksel des vreesels is in hun handen. Kijk hier, dat citeert Paulus ook. Hun voeten lopen tot het kwade, zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Dat zijn nou die werken. Hier zegt hij in vers... uw gerechtigheid, wat stond het nou? In vers 6. En we hebben met hun werken... Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. Zie je het? Dus dat is in vers 6. Hun werken... zijn werken der ongerechtigheid in de loop van het vers. Dat zijn onze werken in Gods ogen. Dat is nou religie. Ja, bedekken met werken. En wat ze doen, hij vergelijkt dat met eieren waar slangen uitkomen. Dus dat is nou niet bepaald iets positiefs. Ja? Nou, dan weten wij. Kijk, als je nou denkt aan Genesis 6 bijvoorbeeld, hè, dan zien we dat die vloed komt. De gedachten en de harten, de spinsels, staat er, waren boos in Gods ogen. Toen was er nog geen wet, hè? Dus voor de wet kwam, nou, we zien wat het resultaat was. Ze hadden hun geweten, maar er is niet veel van terechtgekomen. Uiteindelijk heeft God alles vernietigd op Noach na, vanwege de zaadlijn, die moest behouden worden. Dus die werken der gerechtigheid, die zijn door God allemaal vernietigd. Allemaal in de vloek, allemaal in de ban. Letterlijk heeft hij ze allemaal vernietigd, behalve die gelovigen dan. Maar dan zien we dat de wet komt, ja? God geeft de wet aan het volk Israël. Kijk in Deuteronomium, want het gaat over die vervloeking en die vijgenboom en onze werken en de religie. Deuteronomium, hoofdstuk 11, vers 26. Vloek en de zegen. Dus voor de wet zien wij. Uiteindelijk de hele wereld is vergaan. Heeft God vernietigd. Nu onder de wet met volk Israël. In vers 26. Deuteronomium 11 vers 26. Zie ik stel u lieden heden voor zegen en vloek. De zegen wanneer gij horen zult. Naar de geboden des Heeren uw Gods. Die ik u heden gebied. Zie je. De geboden van God. Als je daarna luistert en gehoorzaamt, dan word je gezegend. Het is een principe dat ook voor ons geldt. Alleen, we weten, hier is het met wat zij letterlijk hebben, hebben wij geestelijk. Ik vergeestelijk niet, dit is letterlijk voor hun ook. Maar wij in de bedenking der genade, voor onszelf, zien die principes in geestelijke zin. Want wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen in de hemel. Israël zal gezegend zijn met alle zegeningen op aarde. Letterlijk. Zichtbaar. De zegen wanneer gij horen zult, kijk, naar de geboden des Heeren, uw Gods, die ik u heden gebied. Maar de vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des Heeren, uw Gods. En afwijkt van de weg die ik u heden gebied, om andere goden na te wandelen die gij niet gekend hebt. Dus in ieder geval word je gezegend. Het heeft te maken met gehoorzaamheid naar Gods woord. Nou kijk, in hoofdstuk 30, vers 15, Deuteronomium 30, vers 15. Deuteronomium 30, vers 15. Dus onder de wet zien wij de vloek. Israël heeft de wet, en dan moet je natuurlijk allemaal heel veel werken doen. Je moet naar de tempel, en overal zijn offers voor. En je moet naar de feesten gaan 3 keer per jaar. En als je het niet doet, dan kom je onder de vloek. En niet gezegend. Dan ga je verloren. In Deuteronomium 30 vers 15. Zie, ik heb u heden voorgesteld. Het leven en het goede, dat is de zegen. En de dood en het kwade, dat is de vloek. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben. Dat is 1. Punt 2. In zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten. Dat is gehoorzaamheid aan wat God zegt. Men begint met God lief te hebben. En dan punt 3. Het resultaat. Opdat gij leeft en vermenigvuldigt. En de Heer uw God u zegen in het land. Waar gij naartoe gaat om dat te erven. Zie je het? Wij hebben reeds de redding. Wij hebben eeuwig leven. Ook al zijn we ongehoorzaam. Maar kijk in vers 17. Maar indien uw hart, kijk daar gaat het weer, hè, het hart, zich zal afwenden en gij niet horen zult en gij gedreven zult worden dat gij u voor andere goden buigt en dezelfde dient. Dat is dus afgoderij, van God af. Dus dan gaan ze van de God van het volk Israël, met de wet, gaan ze naar de goden van de heidenen. Zo verkondig ik u lieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen. Gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar het welk gij over de Jordaan zijt heen gaande, om daarin te komen dat gij het erfelijk bezit. Ik neem heden tegen u lieden, tot getuige de hemel en de aarde, het leven en de dood heb ik u voorgesteld. Kijk, de zegen en de vloek, kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Dus je moet kiezen. En dat is voor ons nu als gelovigen steeds hetzelfde. Want kijk in vers 20. Lievende hebbende de Heere uw God, zijn er stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven. Nou, dat is de zegen voor het volk Israël. Maar het principe is, God liefhebben, zijn geboden doen. Dat is de zegen. En dan zie je ook, in hun geval, zullen je dagen verlengd worden. Hij zal in het koninkrijk komen, eeuwig leven. Wij hebben eeuwig leven. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Jacobus zegt, kijk, in het Oude Testament was het zo. Als je dus aan een van die geboden niet houdt. Ja, ik doe geen overspel, maar ik heb gestolen. Dan ben ik schuldig aan de hele wet, zegt hij. Dat is het probleem in het Oude Testament. Maar, gelukkig waren daar de offers voor. Maar toch heeft God die wet aan het volk van Israël gegeven. Ga mee naar Hebreeën 10. Hebreeën 10. Waarom heeft hij de wet aan het volk Israël gegeven? Opdat zij niet zouden wandelen als de heidenen. Ja, zeker. Hij heeft de offers gegeven. Zeer zeker. Zodat zij van de zonde, dat daar een oplossing voor kwam. Want ze wisten wel dat ze zondigden. Maar ze zagen zichzelf niet als zondaars. Want je deed offers en klaar. Maar Hebreeën 10 zegt, onder het nieuwe verbond zal Israël, ja, toen had je de offers, maar zo meteen, als wij weg zijn, dan gaat God met Israël verder. Hoe zal het dan zijn? Moeten ze dan nog steeds die offers? Ja, dat gaat de antichrist doen. Om ze te verleiden. Maar inmiddels is Christus gekomen. En wat zegt Hebreeën 10? Ja, hoe het nu is, vers 11. Er iegelijk priester stond wel al een dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer of nooit kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde, zie je, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in der eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun harten en zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving dezelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Dus ja, iemand van de kleine kudde. In het Oude Testament had je de wet. Die wet is nog steeds heilig en goed. Maar als je niet meer zondigt, hoef je ook geen offers te brengen. Of als er één offer is voor alle zonden. Dat is het verschil. Toen moest het elke keer opnieuw. Want het dierenbloed, dat kan natuurlijk niet. Moest elke keer opnieuw. Het was een beeld van het ware lam. Dus de kleine kudde straks in de toekomst, ja, die zullen de wet wel doen. Maar die offers die de antichrist aanbiedt, zegt nee, want wij hebben nu Christus. Wij hebben nu het ware bloed, waardoor wij vergeving hebben. Kijk, waar vergeving is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Dat is veranderd. Dat is het nieuwe verbond. Daar is vergeving en daarom geen offeranders meer. Dus de ware geloven zegt nu, als je dit leest, kijk, die antichrist heeft een tempeldienst met offers. Maar wacht even, nee, wij hebben een eenmalig offerande in de eeuwigheid, waardoor we zalig zijn, door zijn bloed hebben wij nu vergeving. Dus we gaan, nee, wij hebben Christus. En dat is gebeurd, het gaat om het bloed. Kijk maar in vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Kijk hoe? Door het bloed van Jezus. Een Jood denkt, in te gaan in het heiligdom, dat heiligdom, die tempel die er stond, Dat was de hoge priester. Maar wacht even. Er is wat veranderd. Is door het bloed van Jezus. Zo was het onder de wet. Eerst met het bloed van dieren. Nu met nieuw verbond. Straks is het door het bloed van Christus. Dus de offers zijn overbodig. Die zijn er niet meer. Er is één offer geweest. Nou, wat heeft het allemaal te maken met waar ik over praat, over die vervloeking? Nou, je kan weer vragen, waarom heeft God dan die wet aan het volk Israël gegeven? Want onder de wet kom je dus onder de vloek. Christus is een vloek geworden voor ons. En onder het Oude Testament, als je één keer overtreedt, dan ben je schuldig aan alles. Waarom geeft hij dan die wet? Dat is natuurlijk heel duidelijk in Galaten 3. Om hun te laten beseffen dat ze het zelf niet kunnen en dat ze een verlosser nodig hebben. Wij kunnen door onze werken, kunnen wij nooit, maar ook nooit, de eeuwigheid krijgen. Adam ging zich bedekken met die werken. Zij deden de werken door geloof, de gelovigen tenminste, met een gebroken hart ging hij de offers doen. Ja? Maar het offer zelf kon hij niet redden, dat moest het bloed van Christus zijn. De wet is gegeven in 3 vers 19, waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn wie het beloofd was. Vanwege de overtredingen, dat de overtredingen gaan toenemen. Dat is raar. Maar ja, inderdaad, als jij denkt dat je het allemaal zelf kan. En dat is wat religie denkt. Dan denk je ook niet dat je een verlosser nodig hebt. En dat is het punt hier. Kijk in vers 23. Vers 24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Die heeft ons dus iets geleerd. Wat? Tot Christus, opdat wij het uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dus wij kunnen nu ook mensen met de wet laten zien. Jij zal het nooit halen. Eén keer overtreding. Wie is geen leugenaar? Iedereen is een leugenaar. Als je één keer gelogen hebt, ben je een leugenaar. Dus jij staat schuldig. Jij kan jezelf niet verlossen. Dat is het doel van de wet. Dat jij een verlosser nodig hebt. En zo lag Israël, zeg maar, onder die wet en onder die vervloeking. En dat was alleen door die offers dan uit te komen. Maar uiteindelijk is het door het bloed van Christus, is het alleen de enige oplossing, is het bloed van Christus. En dat is voor ons natuurlijk onder de genade precies hetzelfde. Maar kijk, Israël zat dan onder die wet en onder de vloek. Ja, en door de offers en later door het bloed van Christus met nieuw verbond, kom je eronder uit. Maar kijk, in Zacharia 1, Oude Testament, nog even. Daar komen we even over die klederen. En wat Adam deed, want daar gaat het mij vooral om. Die vijgenboom, ja, dat wij zijn vervloekt. Ja, en in Zacharia 1 zie jij. Zacharia leefde in de toen Israël was weggevoerd. Zacharia, vers bladzijde 1016. Hij was een profeet. Vanwege de tijd ga ik de eerste vers niet lezen. Maar in de eerste vers zie je dat het woord des Heeren is geschieden tot Zacharia. Zie je? Hij was een profeet. En de Heer is vertorend tegen de vaders. Ze moeten zeggen in vers 4, bekeren van de boze wegen en de boze handelingen. Maar je ziet, ze luisterden niet naar God. Dat is de situatie. En dan gaan we naar hoofdstuk 3. En wat zien we daar staan? In vers 1. Daan, dus hij ziet, Zacharia ziet een gezicht, ja? Daarna toonde hij, God, mij, Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hen te wederstaan. Satan de wat? De aanklager der broederen. Hij staat er om aan te klagen. Terecht. Want waarom? Nog de Heren zei tot de Satan, de Heren schelde u, gij Satan. Ja, de Heren schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Vers 3. Jozua was nu bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen. Die, zei ik, laat hen een reinhoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reinhoed op zijn hoofd. En zij togen hem klederen aan. De engel des Heren stond daarbij. Hij krijgt andere klederen aan. Onze werken der zogenaamde gerechtigheid, dat zijn vuile klederen. Wat zegt Jesaja? Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En er is ook een liedje van, ik word bekleed met de klederen des heils. Gaan we even naar Jesaja en dan gaan we naar Openbaring. Ik moet opschieten. Jesaja 61. Ik wou het uit mijn hoofd citeren, maar ik wist het niet helemaal meer. Jesaja 61 vers 10. Kijk, daar staat het. Jesaja 61 vers 10, bladzijde 814. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Hè? Waarom? Dat is een gelovige. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij beklederen met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij aangedaan. De klederen des heils. Zie je het? Ja, ik ben ook gerechtvaardigd door God, door het geloof, ja? Ik was ook die persoon die vroeger vijgenbloem. Ik ging ook door mijn goede werken, probeerde ik door goede werken, door religie, het goed te maken met God als ik gezondigd had. Ja? Maar dat zijn allemaal wegwerpelijke klederen. Vuile kleding. Net zo hoge priester. Die was afvallig, het volk Israël was vuile. Vuile kleding. Maar als ze zich bekeren, wat zie je dan? Krijgt hij de kleden des heils. Kleden der gerechtigheid. Krijgt hij nieuwe kleding aan. Dat is wat er gebeurt. Religie brengt alleen maar vuile klederen. Onze zogenaamde goede werken. Ga maar mee naar Openbaring. Openbaring 3 vers 18. Openbaring 3 vers 18. Dat is in de toekomst voor de kleine kudde. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk mag worden. Kijk. En witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Adam zag dat hij naakt was. Stond schuldig. Ja, hij zag dat. Schaamde, angst, schaamte, angst. Verwerping, verstoppen. Hup, klederen. Mijn eigen werken, bedenk ik het wel. Maar als God dat weghaalt, dan wordt je schaamte gezien. Dan sta je daar, naakt, schuldig. Maar hier staat er, opdat gij rijk mag worden en witte klederen, opdat gij bekleed. Wanneer krijg je witte klederen bekleed? Zij in die tijd. Ik heb, lees even vers 5. 3 vers 5. Kijk, die overwint. Dat hebben we vorige keer gezien. Wie is het die overwint? Die gelooft dat Jezus de Zoon van God is opgestaan uit de dood. De kleine kudde in de grote verdrukking. Die geloven dat Christus is de Messias. En kijk, die zal bekleed worden. Hij gaat hun bekleden. Christus moet ons bekleden. De vijgenboom, die zal het niet doen. De wet, de religie zal het niet doen. Andere evangelie zal het niet doen. Kunnen wij geen vrucht dragen? Hier wel. Kijk, als jij bekleed bent met witte klederen, zei dan, ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Dan ben je gered. Maar niet door je eigen werken. Maar door klederen die hij ons aandoet. Nou, ja, je ziet het veel meer hoor. In 6 vers 9 tot 11 zie je het bijvoorbeeld ook staan. Dan zie je in vers 11 lange witte klederen. Dat zijn degenen die zijn omgekomen. En ik ga ze niet lezen. In 7 vers 9, in 13 vers 14 zie je het ook zijn. Door zijn bloed hebben zij witte klederen aangekregen. Zie je? Door zijn bloed zijn wij gered van onze ongerechtigheden. En Adam dacht, ik ga het zelf bedekken met de vijgen. Bladeren. En Paulus zegt heel wat anders. Romeinen 16 vers 25. Dat is 26. Bij ons gaat het om. In Galaten zegt hij. Een ander evangelie. Wat verkeerd is. Dan worden wij ontroerd. Dan worden wij vervloekt. Dan worden wij verdord. En dan dragen wij geen vrucht. Dus iedereen die met een ander evangelie gaat, die komt onder de vijgenboom, onder de religie, de werken doen met de evangelie van het koninkrijk. En dan draag je geen vrucht. We spreken hier niet over behoudenis, want Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, zegt hij. Hij spreekt hier over de vervloeking in verband met de gehoorzaamheid aan het ware evangelie, het geloof. Romeinen 16, vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuw verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. En daar gaat het om. Het is hetzelfde principe als in Deuteronomium 30, wat we net lazen. Luister, heb je de Heere lief, dan ga je zijn geboden doen. En dat zegt Paulus ook, hè? Ik heb de Heere lief gehad. Ik heb zijn verschijning lief gehad. En wie zijn verschijning lief heeft gehad, dat is, zoals die aan Paulus verschenen is, dan zal jou ook de beloning en de kroon der rechtvaardigheid wachten in verband met regeren straks. Dat heeft met gehoorzaamheid dus geloof te maken. Ik heb hem lief, dus ga ik ook doen wat hij wil. Met andere woorden, voor hun was het toen de tijd, luister, ik heb hem lief, ik ga ook zijn gebod doen, ik ga gehoorzamen. En dan word ik gezegend. Voor ons is het in geestelijke zin niet in mijn behoudenis, nu, als Paulus dat zegt, maar wel in gehoorzaamheid van het geloof. Dan word ik gezegend. Ik ben gezegend alle geestelijke zegeningen. Maar in mijn dagelijkse leven word ik... Hé, de geest is niet geblust. Nee, die leeft in mij. Die leert mij. Die verlicht mij. Die sterkt mij. Dat doet hij allemaal. Omdat ik heb nu de juiste... Kijk, die vijgenboom, dat is verdord. Maar het evangelie, dat is springlevend. Ik word door kracht versterkt in de inwendige mens. Waardoor? Door de Heilige Geest. Efeze 3, vers 16. Als die geblust is door het andere evangelie, dan is dat dus afgesneden. En word je niet bekrachtigd. En draag je geen vrucht. Nou, ik moet hier eindigen, want volgende keer ga ik hier wel mee verder. Maar dus gelaten 1, nogmaals, Paulus spreekt over hem te willen kennen. Misschien kunnen we die tekst nog even lezen, Filippenzen 3. Die wil ik nog als afsluiting daarop lezen. Filippenzen 3. Om daarmee te eindigen. In Filippenzen 3 vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Zijn verheerschap, zijn verleden, wat hij allemaal was. Het is allemaal drek, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Door het geloof. Niet door de wet, niet door een andere evangelie, mijn rechtvaardigheid in mijn dagelijkse leven. De zegening, niet de vervloeking, maar de zegening, niet de verdorring. Waar ook geen vrucht, nee, vrucht. Dan heb ik niet mijn rechtvaardigheid, die door een ander evangelie is, dan krijg ik die bladeren, de vijgenboom. Ik krijg de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, door het evangelie, wat verborgen was. Door de apostel Paulus aan ons verkondigd is. En daar gaat het om. En dat is het evangelie van Gods genade. Twee evangelies. Ja? Evangelie van het koninkrijk, of het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorruit. Dat is gelaten 2 vers 7, dat duurt nog even voordat we daar zijn, maar dat is de strijd die wij strijden. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles, Vader, en dat uw evangelie zo duidelijk is. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we hebben nog een lied te zingen. Nu is het democratie, dus iedereen mag het zeggen. Wat hij wil zingen, maar we doen er maar één.